Hoofdstuk 26. Zwijgt God? Een vriend van mij ging tijdens de schemering zwemmen in een groot meer. Terwijl hij op zijn gemak inmiddels ongeveer 100 meter van de kant was weggezwommen, kwam er een verraderlijke avondmist opzetten. Plotseling zag hij niets meer, geen horizon, geen bakens, geen voorwerpen of lichten aan de wal. En omdat de mist het licht helemaal verstrooide, kon hij zelfs niet bepalen waar de zon ergens onderging. Een half uur zwom hij in wilde paniek rond. Het ene moment koos hij voor een bepaalde richting, maar daar werd hij weer onzeker, om vervolgens 90 graden naar rechts te zwemmen. Of naar links, maar het leek allemaal zinloos. Hij voelde hoe zijn hart tekeer ging. Dan weer stopte hij om wat te drijven en energie te besparen, en dwong zichzelf om rustiger te ademen. Om vervolgens in het wilde weg een eind te zwemmen. Ten slotte hoorde hij vaag het roepen van een stem aan de wal. Hij zwom in de richting van het geluid, en dat werd zijn redding. Een dergelijk gevoel van totale verlorenheid moet ook Job bekropen hebben, terwijl hij op de puinhopen zat en probeerde te begrijpen wat er allemaal gebeurd was. Ook hij was al zijn oriëntatiepunten kwijt. Welke kant moest hij op? God, de enige die hem door de mist kon loodsen, zweeg. Een essentieel element van de weddenschap was natuurlijk dat Job het allemaal niet begreep. Als God hem bemoedigend had toegesproken, doe het dan voor mij, Job, als geloofsheld, een martelaar, dan had Job adeldom doen, dan had dat Jobs adeldom doen ontwaken. En hij had graag willen lijden. Maar de uitdaging van de Satan was dat hij zich afvroeg of Jobs geloof wel stand zou houden, zonder enige hulp van buitenaf en zonder enige uitleg. Toen God die voorwaarden accepteerde, kwam de mist en omhulde Job. Uiteindelijk won God de weddenschap, vanzelfsprekend. Hoewel Job met een stroom van bittere klachten kwam, en hoewel hij het leven niet meer zag zitten en naar de dood verlangde, weigerde hij toch koppig God op te geven. Wil hij mij doden? Ik blijf op hem hopen. Job geloofde, zelfs toen daar geen enkele aanleiding toe was. Hij geloofde midden in de mist. Je zou de geschiedenis van Job kunnen lezen, kunnen nadenken over de weddenschap, en dan met een zucht van verlichting zeggen, nou, dat probleem heeft God opgelost. Nu hij zo duidelijk bewezen heeft waar het hem om gaat, herstelt hij natuurlijk het contact met zijn volgelingen. Dat wil hij immers veel liever. Dat zou je inderdaad denken, behalve als je de rest van de Bijbel leest. Ik zeg het niet graag, want het is een harde waarheid waar ik liever niet aan toegeef. Maar Job is slechts het meest extreme voorbeeld van wat een universele geloofswet lijkt te zijn. Het soort geloof dat God het meest op prijs stelt, ontwikkelt zich het best als alles wankelt. Als God blijft zwijgen, als je door de mist overvallen wordt. Overlevenden in de mist. Een lichtflits van een baken aan de wal en daarna een lange, vreselijke tijd van stilte en duisternis. Dat is het patroon dat ik tegenkom. Niet alleen in het boek Job, maar de hele Bijbel door. Denk nog eens terug aan de bejaarde Abraham, bijna 100 jaar oud. Hoe hij zich in zijn zwakte vastklampte aan het visioen dat hij de vader van een groot nageslacht zou zijn. 25 jaar had het visioen wel een fata morgana geleken, tot er één zoon geboren werd. En toen God opnieuw sprak, werd Abrahams geloof beproefd op een wijze die niet onderdeed voor de beproevingen die Job te verwerken kreeg. Neem toch uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, sprak God, en de woorden troffen Abraham als een dolksteek in zijn hart. En offer hem daar tot een brandoffer. En dan Jozef, die God kende uit zijn dromen, maar die op de bodem van een put terechtkwam en later in een Egyptische kerker, omdat hij zich door die kennis wilde laten leiden. En Mozes, die met zorg uitgekozen bevrijdde van het Hebreeuwse volk, die zich 40 jaar in de woestijn verborg, opgejaagd door de veiligheidsdienst van de farao. En de vluchteling David, op Gods bevel tot koning gezalfd, moet toch maar liefst 10 jaar speren ontwijken en in grotten slapen. De raadselachtige morsecode van de goddelijke leiding, een duidelijke boodschap gevolgd door een lange periode van stilte, wordt ons ook duidelijk geschilderd in 2 Kronieken. Daar lezen we van een uitzonderlijk goede koning, Hiskia, die zo in Gods gunst stond dat zijn leven met 15 jaar verlengd werd. En wat gebeurt er vervolgens? God liet hem alleen om hem te beproeven en om te zien wat er in zijn hart leefde. De meeste van deze oud-testamentische figuren verschijnen in de erelijst van Hebreeën 11. Een hoofdstuk waar ik graag boven zou willen zetten: overlevenden in de mist. Want veel van de helden die we daar tegenkomen, hebben 1 ervaring gemeenschappelijk. Een vreselijke tijd van beproeving, zoals Job. Een tijd dat de mist hen overviel en alles onzeker leek. Ze werden gemarteld, bespot, gegezeld, geboeid, gestenigd, in stukken gezaagd. Hebreeën beschrijft tot in detail de beproevingen die gelovigen te verwerken kunnen krijgen. Heiligen worden heilig door op een of andere manier koppig vast te houden aan de overtuiging dat de dingen niet zijn zoals ze lijken. En dat de onzichtbare wereld even concreet en even betrouwbaar is als de zichtbare wereld om hen heen. God verdient ons vertrouwen, zelfs als de wereld lijkt in te storten. De wereld was hen niet waard, luidt het slot van Hebreeën 11, over deze verbazingwekkende groep gelovigen. En voegt er het volgende commentaar aan toe. Daarom schaamt God zich niet voor hen hun God genoemd te worden. Die zin stelt de opmerking van Dorothy Sayers over de 3 grote vernederingen van God in een heel ander daglicht. De gelovigen hebben vaak God te schande gemaakt, maar ze hebben hem ook momenten van trots gebracht. En de geloofshelden van Hebreeën 11 laten zien hoe. Gods gunstelingen, juist zij, zijn niet immuun voor de verbijsterende tijden dat God lijkt te zwijgen. Zoals Paul Tournier gezegd heeft: waar geen ruimte voor twijfel meer is, is ook geen ruimte voor geloof. Geloof vereist onzekerheid, verwarring. In de Bijbel vinden we talloze bewijzen van Gods zorg. Sommige nogal spectaculair, maar geen garanties. Een garantie zou immers geloof uitsluiten. 2 soorten geloofsvertrouwen. Voor mijn vriend Richard was het woord vertrouwen het voornaamste obstakel om te geloven. Je moet gewoon wat meer vertrouwen hebben, was de raad van christenen om hem heen als hij twijfelde. Wat bedoelden ze daarmee? Voor hem was vertrouwen een manier om vragen te omzeilen, niet om ze te beantwoorden. Een deel van de moeilijkheid zit hem, denk ik, in de rekbaarheid van het begrip vertrouwen. Ten eerste gebruiken we het voor een kind dat 1 en al vertrouwen is en dat zelfs het onmogelijke zou accepteren. Dat is het bijzondere dat we bij David zien, als hij aantreedt in het strijdperk tegen Goliath, of bij de Romeinse centurion die voor de Heer Jezus geprezen wordt. Jezus verwonderde zich over het grenzeloze vertrouwen van deze man. En ook vandaag kunnen we lezen hoe zendelingen leven door kinderlijk geloof, dat vrucht draagt en een weeshuis vermag te voeden of bergen verzet. De Bijbel spoort ons niet zelden aan tot zulk geloof. Maar bij Job En ook bij de gelovigen uit Hebreeën 11 gaat het om een ander soort geloof. Het soort geloof waar het in dit boek over gaat. Kinderlijk vertrouwen zou het wel eens niet kunnen overleven als de wonderen uitblijven. Als het dringende gebed onbeantwoord blijft. Als een dichte grauwe mist ons elk zicht op Gods zorgen beneemt. Dat zijn omstandigheden die vragen om meer. Om een geloof dat volhoudt ondanks alles. Ik had eens een gesprek met een jonge verpleegkundige. Haar teleurstelling met God was rechtstreeks terug te voeren tot het verwarren van deze twee soorten geloof. Ze was opgevoed in een christelijk gezin en twijfelde maar zelden aan God, zelfs in de jaren dat ze studeerde. Aan de muur had ze een schilderij van Jezus met een kind in zijn armen als illustratie bij het gedicht Voetstappen. Geloof in zijn meest kinderlijke vorm, gewoon op God vertrouwen, dan voel je de last niet eens. Als je terugkijkt op de momenten dat het moeilijk ging, zie je maar één stel voetstappen in het zand. Want toen droeg Jezus je. Toen ze 24 jaar oud was, kreeg deze verpleegkundige een baan in een kankerkliniek. Ze vertelde me het ene na het andere verhaal over de patiënten die ze daar verpleegd had. Een aantal van haar patiënten had gebeden in kinderlijk vertrouwen, geroepen tot God om genezing en troost en om verlost te worden van de pijn. Toch stierven ze een wrede, vreselijke dood. Elke avond als ze thuis kwam, ging ze gebukt onder deze situaties van onoplosbaar lijden en keek naar het plaatje van de voetstappen met de rijke beloften. Om het nog duidelijker te maken, zou je twee psalmen eens achter elkaar moeten lezen. Eerst psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij leidt mij. Ik vrees geen kwaad. Heil en goede tierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Sla vervolgens één bladzijde terug naar psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing. Ik roep desdaags, en gij antwoordt niet. Al mijn beenderen kan ik tellen, zij kijken toe. Zij zien met leedvermaak naar mij. Psalm 23, een schoolvoorbeeld van kinderlijk geloof. Psalm 22, een voorbeeld van geloofstrouw. Een dieper, onverklaarbaar vertrouwen. In het leven met God gaat het om beiden. We kennen tijden dat we Gods nabijheid op een bijzondere manier ervaren. Als elk gebed beantwoord wordt, als God dichtbij lijkt en voor ons zorgt. Maar er zijn ook tijden, in de mist, als God zwijgt. Als niets gaat zoals het zou moeten. En als geen enkele Bijbelse belofte uitkomt. Geloofsvertrouwen betekent dat we moeten leren eraan vast te houden. Dat, ondanks alle mist, God regeert en ons niet heeft verlaten. Hoezeer de schijn daar ook tegen is. Paradoxaal genoeg kan het zijn dat juist de moeilijkste momenten van ons geloof en de vertrouwelijke omgang met God voeden en vruchtbaar maken. Zij die de christenen in bijvoorbeeld Ethiopië en China hebben bezocht, kunnen daarvan getuigen. Dit diepe geloofsvertrouwen ontspruit uit deze omstandigheden zoals een grasprietje tussen de regels omhoog schiet. Mensen groeien en door zich in te spannen, te werken, zich uit te strekken naar iets. Vervolg hoofdstuk 26. Paradoxaal genoeg kan het juist zijn dat de moeilijke momenten ons geloof en de vertrouwelijke omgang met God voeden en vruchtbaar maken. Zij die christenen in bijvoorbeeld Ethiopië en China hebben bezocht, kunnen daarvan getuigen. Dit diepe geloofsvertrouwen ontspruit uit deze omstandigheden zoals een grassprietje tussen de tegels omhoog schiet. Mensen groeien door zich in te spannen, te werken, zich uit te strekken naar iets. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat de mens problemen harder nodig heeft dan oplossingen. Waarom worden niet alle gebeden wonderlijk en onmiddellijk beantwoord? Waarom moet iedere bekeerling dezelfde moeizame weg van geestelijke discipline afleggen? Omdat aanhoudend gebed, vasten, studie en meditatie er in eerste instantie voor ons zijn, niet voor God. Kierkegaard heeft eens gezegd dat christenen wel iets lijken op schooljongens, die oplossingen voor hun wiskundeproblemen liever opzoeken in het antwoordenboekje dan ze zelf op te lossen. Ik ken dat soort gevoelens. En ik denk dat ik niet de enige ben. Wij kiezen het liefst de weg van de minste weerstand. Maar die leidt meestal niet tot groei. Laten we dit principe eens rechtstreeks op Job toepassen. Wat was het uiteindelijke resultaat van de beproeving die hij door moest maken? Zoals Rabbi Abraham Heschel opmerkte, een geloof als dat van Job wankelt niet, omdat het resultaat van wankelen is. In een verhandeling over gebed zegt C.S. Lewis dat God nieuwe christenen op een speciale, tedere manier behandelt, ongeveer zoals ouders hun pasgeboren kind. Vervolgens citeert hij een ervaren christen. Ik weet van heel wat opvallende gebedsverhoringen, en meer dan één was voor mij een wonder. Maar de meeste daarvan kwamen voor aan het begin, voor mijn bekering of kort daarna. Naarmate het christelijk leven voortgaat, worden zulke verhoringen zeldzamer. En de gevallen waarin God nee zegt, komen steeds vaker voor en worden duidelijker. Op het eerste gezicht lijkt dat precies de verkeerde volgorde. Wordt geloven juist niet steeds gemakkelijker in plaats van moeilijker naarmate een christen voortgaat? Maar het Nieuwe Testament geeft, zoals C.S. Lewis duidelijk maakt, twee sterke voorbeelden van onbeantwoorde gebeden. Tot drie keer toe smeekte de Heere Jezus: neem deze drinkbeker van mij. En Paulus bad driemaal tot God om verlost te worden van de doorn in zijn vlees. En de vraag van Lewis is: laat God dan juist degene in de steek die hem het beste dienen? Welnu, hij die hem het beste van allen diende, zei vlak voor zijn marteldood: waarom hebt u mij verlaten? Als God mens wordt, wordt die mens, als de nood het hoogst is, het minst van allen door God getroost. Hier staan we voor een mysterie. En zelfs al zou ik het kunnen, de moed zou mij waarschijnlijk ontbreken om dat mysterie te onderzoeken. Intussen kunnen kleine mensen zoals u en ik maar beter geen overhaaste conclusies in ons eigen voordeel trekken als onze gebeden soms boven verwachting verhoord worden. Als we sterker waren, zouden we misschien wel wat minder voorzichtig behandeld worden. Als we moediger waren, werden we wellicht met heel wat minder rugdekking geplaatst op heel wat hopelozere frontposten in de grote strijd. De onvermijdelijke vraag. De woorden van C.S. Lewis klinken indrukwekkend. Toch lijkt het me niet goed om geloofsvertrouwen, geloof versterkt door beproeving, terug te brengen tot een simpele formule. Dit boekje begon met het verhaal over Richard. Er was geen vuiltje aan de lucht en alles leek goed gefundeerd, totdat zijn geloof op de proef werd gesteld. En toen voelde hij zich verraden. Waarom zou God hem, of iemand anders die hij lief heeft, aan zo'n test onderwerpen? Richard kon niet langer op zo'n God vertrouwen. En ik heb heel wat mensen gesproken wiens overvloedige kinderlijke geloof wankelde in tijden van beproeving. Een onvermijdelijke vraag gaat schuil onder de oppervlakte van het boek Job. Als een man uit liefde zijn vrouw zou onderwerpen aan beproevingen als die van Job, zouden we menen dat hij ziek is en hem opsluiten. Als een moeder zich voor haar kinderen zou verstoppen en zou weigeren in de mist vanaf de wal aanwijzingen te geven? Zouden we haar ongeschikt vinden voor het moederschap? Hoe kunnen we dan begrip hebben voor deze weddenschap, voor zulk gedrag van God zelf? U krijgt van mij geen definitieve oplossing, maar twee dingen kunnen we vaststellen. 1. Wij hebben nauwelijks enig begrip van wat ons geloof voor God betekent. Op de een of andere mysterieuze manier was de vreselijke vuurproef van Job voor God de moeite waard. Daarmee raken we de kern van het hele experiment mens. Wat er op het spel stond, was niet alleen Jobs geloof, maar meer nog, de zin van de hele schepping. Sinds het risico van de vrije mens heeft geloof, vrijwillig geloof, zonder steekpenningen, altijd een innerlijke waarde voor God gehad, die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen. We kunnen onze liefde voor God niet beter uitdrukken dan door Hem altijd en in alles te vertrouwen. Het lijkt me niet juist te zeggen dat God de liefde van zijn schepping nodig heeft. Maar herinnert u zich nog het verlangen van God naar die liefde, zoals een vader die hunkert naar een reactie van zijn opstandige kinderen? Zoals een afgewezen minnaar die tegen alle reden in zijn ontrouwe geliefde nog één kans geeft? Dat zijn de beelden die God ons keer op keer voorhoudt, in de tijden van de profeten. De diepste verlangens die wij op aarde koesteren als ouders, als minnaars, zijn slechts zwakke afschaduwingen van het hunkerende verlangen van God naar ons. Een verlangen dat Hem de vleeswording en de kruisiging gekost heeft. Elke menselijke vergelijking gaat mank als het om deze dingen gaat. Maar ze gaan mank aan beperking, niet aan overdrijving. Zoals de Heere Jezus gezegd heeft, gaat het aan het einde van de geschiedenis, als de mist voorgoed is opgetrokken, nog maar om één ding. Als evenwel de Zoon des Mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op de aarde? En nadat Hij een overzicht van de geschiedenis gegeven heeft, vanaf de schepping tot op de Heer Jezus, concludeert de apostel Paulus, het was allemaal opdat zij God zouden zoeken, of zij misschien naar Hem mochten tasten en Hem vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. Wat God ten koste legde, was het zenden van zijn Zoon. Een reactie in geloof van iemand zoals Job, of van u, of van mij, is zijn beloning. Ik geef toe dat het voor ons, met ons beperkte zicht, moeilijk te vatten is wat de winst kan zijn van Jobs beproevingen. C.S. Lewis komt misschien in de buurt als hij het heeft over het zenden naar heel wat hopelozere frontposten in de grote strijd. Volgens de Bijbel zijn de mensen de belangrijkste soldaten in de oorlog tussen de onzichtbare krachten van goed en kwaad. En geloof is ons krachtigste wapen. Misschien dat God op ons belangrijke positie zet met dezelfde gemengde gevoelens van trots, liefde, angst en spijt als ouders die hun zoon naar het front zien vertrekken. Waren Jobs beproevingen voor God de moeite waard? Alleen God kan die vraag beantwoorden. Ik ben tot de conclusie gekomen dat goddelijke soevereiniteit op zijn minst betekent dat alleen God kan beoordelen wat voor hem waardevol is. Gelukkig zij die niet gezien en toch geloofd hebben, was Jezus' milde vermaning aan een twijfelende Thomas. Job kende het leven van zijn donkerste kant. Hij hoorde het diepste zwijgen van God, en toch geloofde hij. 2. Ook voor God golden diezelfde geloofseisen. Je kunt de beproevingen van Job niet loszien van wat de Heere Jezus tijdens zijn leven op aarde heeft moeten doormaken. Ook hij werd beproefd. Ook hij verloor alles wat van waarde was, inclusief zijn vrienden en zijn gezondheid. Zoals Hebreeën zegt, hij die tijdens zijn dagen in het vlees met sterk geroep en tranen zowel gebeden als smekingen geofferd heeft aan hem, die hem uit de dood verlossen kon. En tenslotte verloor hij ook zijn leven. Wij zullen het mysterie van het kruis nooit volledig kunnen peilen. Maar het schenkt ons wel de troost dat God niet zal toelaten dat zijn schepselen beproefd worden op een manier die hij zelf niet kende. In de loop der jaren heb ik heel wat lijdende mensen gesproken. En ik kan niet genoeg benadrukken hoezeer dit laatste voor hen van belang is. Van beroemde mensen zoals Joni Erickson Tada, van onbekenden in plaatselijke ziekenhuizen, van gevangenen in afschuwelijke kerkers in de derde wereld. Van allemaal kreeg ik hetzelfde te horen. In ieder geval begrijpt God dankzij Jezus hoe ik me voel. Dat herinnert me aan een opmerking van Richard. Het enige wat ik ervan zeggen kan, is dat Job voor Gods plezier een beroerd hoge prijs heeft moeten betalen. Hij dacht eraan hoe Job daar zat, letterlijk in zak en as, en zijn zweren krapte. Maar toen Richard dat zei, dacht ik aan de Heer Jezus, hangend aan een kruis, zonder dat hij iets aan zijn wonden kon doen. Ik moest het met hem eens zijn. Dat was een heel hoge prijs. In zekere zin bond God zijn eigen handen door de weddenschap over God. In de meest letterlijke zin van het woord liet hij zich de handen binden in de nacht van de kruisiging. Jezus zei over zijn dood, nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar daarom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Tijdens mijn bestudering van de Bijbel werd ik getroffen door de radicale verandering in houding van de schrijvers ten aanzien van het lijden. Een verandering die rechtstreeks is te herleiden tot het kruis. Als nieuwtestamentische schrijvers spreken over moeilijke tijden, vinden we niets van de verontwaardiging die zo karakteristiek was voor Job, de profeten en veel van de psalmdichters. Niet dat ze echt een verklaring voor het lijden geven, maar ze wijzen keer op keer op twee gebeurtenissen. De dood en de opstanding van Jezus, alsof daarin het antwoord besloten ligt. Het geloof van de apostelen was, zoals ze ronduit toegaven, geheel gebaseerd op wat er gebeurde op Paaszondag, toen God de grootste tragedie van de geschiedenis, de executie van zijn zoon, omvormde in een dag die we nu vieren als Goede Vrijdag. De discipelen, die vanuit het donker naar het kruis keken, leerden al spoedig wat ze verzuimd hadden te leren in de 3 jaren dat ze met hun meester hadden opgetrokken. Als God afwezig lijkt, kon hij wel eens het meest dichtbij zijn. Als God dood lijkt, kon hij wel eens tot leven komen. Dit patroon van de 3 dagen, tragedie, duisternis, triomf, werden voor de schrijvers van het Nieuwe Testament een model dat toegepast kon worden op alle momenten van beproeving. Wij kunnen terugzien op de Heer Jezus als het bewijs van Gods liefde, ook al krijgen we nooit antwoorden op onze waarom-vragen. Goede Vrijdag is het bewijs dat God ons niet alleen laat in onze pijn. Het kwaad en het lijden dat we in ons leven te verduren krijgen is zo echt en betekent voor God zoveel dat hij erin wilde delen en het ook zelf wilde ondergaan. Ook hij is vertrouwd met smarten. De Heer Jezus ondervond zelf het zwijgen van God. Het waren de woorden van de Psalm 22 en niet van Psalm 23 die hij uitsprak op het kruis. Paaszondag is het bewijs dat uiteindelijk het lijden niet zal overwinnen. Daarom schrijft Jacobus, acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen valt. En Petrus schrijft, daarin verheugt u zich, zo nodig nu een korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen. Wij roemen, ook in de verdrukkingen, schrijft Paulus. De apostelen leggen ook uit welke zegeningen voortkomen uit zulk lijden. Volwassenheid, wijsheid, echt geloof, volharding, ruggengraat en vele beloningen in de toekomst. Waarom zouden we ons verheugen? Niet om de masochistische kick van de beproeving zelf. Nee, wat God in het groot deed op Paaszondag, kan Hij voor elk van ons in het klein doen. De beproevingen waarover Jacobus, Petrus en Paulus spreken, zouden in het Oude Testament waarschijnlijk een geloofscrisis ten gevolge hebben gehad. Maar de schrijvers van het Nieuwe Testament waren tot de overtuiging gekomen dat, zoals Paulus het uitdrukt, alle dingen meewerken ten goede. Deze bekende passage wordt vaak verdraaid. Sommigen denken dat het betekent dat God, dat hun die God lief hebben, alleen goede dingen kunnen overkomen. Paulus bedoelde precies het tegenovergestelde. En in het gedeelte dat erop volgt, zegt hij welke dingen we kunnen verwachten. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard. Al die dingen heeft Paulus verdragen. Maar hij houdt staande. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Geen lijden, hoeveel het ook mogen zijn, kan ons scheiden van de liefde van God. Het is een kwestie van tijd, zegt Paulus. Wacht maar af, het wonder van God, waardoor hij een donkere stille vrijdag omvormt in Paaszondag, zal zich ooit herhalen op wereldschaal. Citaat van George MacDonald. Alles wat moeilijk is in het leven, heeft meer te betekenen dan wij in onze gebrekkige kijk daarop zouden menen. Einde citaat. Einde hoofdstuk 26.